Als jij gaat kijken welke sites ik allemaal bekijk terwijl ik thuis zit, dan wordt het weer een heel ander verhaal natuurlijk. Of als jij weer gaat kijken met die webcam.
Nou, dat doen we nu toch, Thijs.
Ja, want, toch een beetje. Ja,
we kijken
ja,
nu toch een beetje.
Ik had een shirt aan moeten trekken voor jullie.
Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij de Tweakers Podcast, aflevering 114 alweer. Mijn naam is Arnoud en ik zit vandaag aan de digitale virtuele tafel met Jurjan Ubachs.
Hi, goedemorgen.
En met Thijs Hofmans.
Goedemorgen.
En als Thijs aan tafel zit, nou ja, dan weet je wel hoe laat het is. Dan gaan we het hebben over...
Ja, het is zo'n cliché, maar we moeten het echt even over ruimtevaart gaan hebben. Ja. Maar er is iets heel belangrijks gebeurd, dus dat gaan we het over hebben.
Daar gaan we het zeker ook over hebben. Maar wat er deze week ook is gebeurd, is dat de AVG 2 jaar is geworden. En voor de mensen bij wie het een beetje is weggezakt, dat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zeg ik dat goed, Thijs?
Ja, noem nou eens in het Engels.
De GDPR.
Ja, die inderdaad, ja.
De Europese privacywetgeving, die ging precies 2 jaar geleden in. Is sindsdien veel gebeurd. Je hebt ook Aleid Wolfse geïnterviewd, de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, die wetgeving allemaal moet handhaven. Gaan we het straks allemaal over hebben. We komen ook nog terug op allemaal dingen rondom het coronavirus, want daar is ook van alles gebeurd. Maar we beginnen zoals altijd eerst met de highlights. Jur, wat heb je meegenomen?
Ik heb niks meegenomen, laat ik daarmee beginnen. Nee, het is niet zozeer nieuw. We leven in een tijd waarin uitgevers het enorm leuk vinden om oude games nog een keer uit te brengen. En het gaat een beetje in golven en we zitten echt weer in een piekgolf wat dat betreft. Saints Row the Third is onlangs in bewerkt versie uitgekomen. En 2K kondigt aan dat de Mafia trilogie opnieuw uitkomt. En die is helemaal mooi, want het eerste deel wordt een remake. Dus dat betekent, die wordt helemaal opnieuw gemaakt. Gewoon echt, ja, min of meer een nieuwe game op basis van hetzelfde verhaal. Mafia 2 is inmiddels uit als een remastered versie. En Mafia 3, die is dan de definitive versie. Dus daar is dan in principe niets aan gedaan. Maar ja, goed, je hebt de 3. Leuk om die derde er dan ook bij te doen. En ik merk aan mezelf dat ik heel erg... van de ene naar de andere kant switch als het gaat om... Ik vind het heel erg vervelend dat ik de hele tijd oude games krijg... versus, wat tof dat ik het nog een keer mag spelen. De Tony Hawk Pro Skate 1 en 2 remake is natuurlijk ook aangekondigd. Die heb ik meteen gepreorderd en ja, dat vind ik tof. Maar ondertussen zit ik Mafia 2 te spelen en denk ik... Ja, dit is gewoon letterlijk de game die in 2010 uit mijn hoofd... op de PlayStation 3 is uitgekomen. En die, god mag weten waarom... niet beter draait nu op mijn PlayStation 4. Ik heb gewoon exact dezelfde technische problemen die ik toen had op de PlayStation 3.
Zijn geremasterd.
Misschien nog wel erger zelfs. Vooral ook omdat je gewoon inmiddels wat meer gewend bent aan soepelheid in games. Weet je wel, vroeger had je echt wel eens een game die gewoon niet een steady frame rate haalde. Dat gebeurt gewoon bijna niet meer. Gamemakers zijn er veel handiger en slimmer in geworden. Ja, en dan heb je ineens zo'n game waar als je dan in een auto zit... ineens de frame rate af heel moeilijk begint te doen. En dan denk ik, ja jongens, het is een 10 jaar oude game. Prima, hè? De Mafia games staan ook bij mij gewoon vrij hoog in mijn geheugen. Ik vind het toffe games. Hartstikke leuk dat je dan Mafia 2 nog een keer uitbrengt. Maar doe er dan wel iets meer mee. Want dit is... Ja, kijk, als je ze naast elkaar zet... zal deze vast mooier zijn dan die andere, hoor. Begrijp me niet verkeerd, maar... Het feit dat je hem opstart en niet meteen denkt van... oh ja, dit is inderdaad nu PlayStation 4 kwaliteit. En nou ja, dat is ook logisch, want het is een remaster en niet een remake. Dus ze hebben alleen maar wat effectjes, een beetje oppoetsen en dergelijke. Het moet meer zijn dan alleen maar... oh ja, dit is de game die ik 10 jaar geleden heb gespeeld. En oh ja, kut, hij draait nog steeds net zo brak. Pardon my French trouwens.
En hoe is het? Hoe heeft het verhaal stand gehouden na 10 jaar? En de karakters en de gevechten en dat soort dingen?
Ja, weet je, daar is Mafia 2 gewoon niet zo'n heel goed voorbeeld voor. Omdat Mafia 2 heel erg een blauwdruk is van eigenlijk elk Mafia verhaal dat je kent. Het is het verhaal van een jongen die op jonge leeftijd met zijn familie uit die old country is verhuisd naar New York. Daar in principe, dan wordt hij eerst nog terug naar Europa gestuurd om mee te vechten in de Tweede Wereldoorlog. En als hij dan terugkomt in New York, dan wil vooral zijn moeder graag dat hij een eerlijke baan gaat zoeken, net zoals zijn vader. Maar ja, dan heeft hij een foute vriend en die foute vriend die neemt hem mee op een opdrachtje. En dat opdrachtje brengt veel meer geld op dan elke eerlijke baan ooit zou kunnen. En zo raakt hij steeds meer verwikkeld in grotere problemen met belangrijkere maffiamensen. Nou ja, het is redelijk een 13 in een dozijn maffia verhaal wat dat betreft. Dus ja, heeft het stand gehouden? Ja, op zich wel. Want in 2020 doet dat exact hetzelfde. Ik kan nog steeds helemaal prima naar The Godfather kijken om zoiets te noemen, om maar even wat te noemen. Dus ja, het verhaal is het probleem in principe niet. Daar speel je Mafia 2 voor, ik in ieder geval niet echt voor. Het is meer dat hele sfeertje eromheen van al die foute mafiosi en dat taaltje dat erbij hoort. New York dat er eigenlijk ook bij hoort. Als je fans van Mafia films en Mafia games vinden dat tof genoeg om het te spelen. Maar goed, wat ik zeg, vooral die fans zullen zeker het origineel al wel gespeeld hebben, 10 jaar geleden. Nee, doe deze maar niet.
Ja, ik vraag me vooral af bij geremasterde games. En ik weet niet of jij die speelt, Thijs. Ik doe dat eigenlijk niet, maar je speelt zoveel daarna. Dat ik denk dat je het zelf heel anders gaat beleven eigenlijk. Dat je, zeg maar, omdat je nu zoveel meer hebt gezien. Dus op het moment dat je in een verhaal, dat een game probeert je in een verhaal mee te nemen. Maar je hebt inmiddels een Red Dead Redemption 2 gespeeld die daar knijtergoed in is. Dat je dan denkt, dit is eigenlijk niet zo. Dus dat je referentiekader een beetje schuift. Klopt dat?
Dat was een vraag aan Thijs, toch, of niet?
Veel games altijd met 5 jaar vertraging erin. Dus ik heb een goed voorbeeld van, denk ik.
Nee, ik snap je punt wel. Ik denk dat een remaster en een remake voor bij heel veel mensen leunt op nostalgie. Mm-hmm. Dus dan hoeft het ook. Kijk, ik verwacht ook van een game die ik 10 jaar geleden heb gespeeld, niet een wijdse open wereld, niet de cinematografische elementen die nu in Red Dead Redemption 2 zitten. Tegelijk, ja, hoop je vooral. Kijk, het zijn natuurlijk ook goede voorbeelden. Neem bijvoorbeeld Final Fantasy 7, de remake, of Resident Evil 2 en 3, die remade zijn. Dat zijn remakes. En nou goed, het verschil tussen remake en remaster heb ik al wel een paar keer aangehaald. Ja. En een remake, dat kan heel tof zijn. Want heel veel mensen hebben bijvoorbeeld hele goede herinneringen aan, vooral Final Fantasy 7. En daar is nou de eerste 10% van, is daar dus in een heel modern nieuw jasje gestopt. En heel veel mensen vinden het gewoon tof om te zien hoe de characters die ze van toen kennen, die toen nog geen stem hadden bijvoorbeeld. En ja, dat kleurde je allemaal een beetje in je hoofd, hoe die mensen zeg maar waren. Ja, hoe dat dan nu dan eruit ziet in een moderne engine en gewoon helemaal top uitgewerkt, zoals dat nu met een AAA game zou gebeuren. Dat is natuurlijk wel vet. Dus ja, daar zit zeker waarde in. Maar gewoon simpelweg van hier is de game van zoveel jaar geleden en iets mooier. En met nieuwe besturing of beter instelbare controls. Ja, daar win je de oorlog niet mee.
Maar is dat te vergelijken met hoe films nu worden geremasterd, hoe noem je dat? Of dat daar heel veel nieuwe versies van worden gemaakt? Dat voelt soms een beetje als creatieve armoede. Zo van, ja, weet je, we weten dat het gaat scoren. Het kost weinig om het verhaal opnieuw te schrijven. Dus ja, dat is een quick win. En met games staat natuurlijk wel het technische aspect erbij, wat echt daadwerkelijke verbetering is.
Maar bedoel je dan films die helemaal opnieuw worden gemaakt, dus zeg maar zoveel jaar na dato met nieuwe acteurs? Of bedoel je films die op de plank lagen die ze dan nog een keer in post-production gooien? Want dat
nee, 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 dat echt dat eerste. Dat ze gewoon een nieuwe film maken, maar dan met hetzelfde verhaal.
Ja, dat is de remake. En daar ben ik heel erg fan van. Want dat vind ik leuk om te zien hoe games van 10, 15, 20 jaar geleden er anno nu uitzien. En zeker met games die als klassiekers gelden, hebben gewoon sterke elementen in verhaal of setting of gameplay. Daar kun je hele toffe dingen mee doen. Maar als je een film zogezegd alleen maar nog een keer door een postproductieproces haalt, hè, om bijvoorbeeld de visuele effecten ietsje te verbeteren of dat soort dingen, wat ook bij heel veel films regelmatig gedaan is. Star Wars alleen al 300 keer, denk ik.
Hoe zullen we dat niet over hebben?
Nee, maar precies. En dat is dan dus de remaster. En ja, goed, er zullen vast positieve voorbeelden van zijn, maar ik ken er niet veel.
Yes. En Thijs, ik hoorde Jur het woord Star Wars zeggen. Ik denk dat jij ook wel iets over de sterren te vertellen hebt, of niet?
Zo mooi dit. Starliner. SpaceX heeft deze week 2 astronauten gelanceerd. En op het moment dat je dit hoort, is het als het goed is gebeurd. Op het moment dat we dit opnemen nog niet. Het gebeurde woensdagavond. En je hebt het misschien wel gehoord, maar SpaceX, dat is natuurlijk dat bedrijf van Elon Musk, en die maakt die herbruikbare raketten en zo. Die hebben een paar jaar geleden een contract gekregen van de NASA om capsule te maken waar ook astronauten mee naar de ruimte kunnen. Dus normaal brachten ze alleen vracht. En nu gaan ze ook echt mensen lanceren, dus astronauten zelf. En Dat is, als het goed is, nu dus voor het eerst gebeurd. En dat is historisch. Om twee redenen. Sowieso is het de eerste Amerikaanse lancering met astronauten vanaf Amerikaanse bodem. De Amerikanen die moesten altijd gebruik maken van de stoeltjes van de Russen. Dat kostte klauwen met geld en dat wilden ze allemaal niet. En je moet ook heel lang in training, want je moet Russisch leren om dat te kunnen. Dus dat is een hoop gedoe. En nu is dat dus voor het eerst sinds de Space Shuttle ermee is gestopt, dat vanaf Amerikaanse bodem gebeurt. Dat is mooi. Maar ook omdat het de allereerste keer is dat een commercieel bedrijf een bemande vlucht uitvoert. Dat is gewoon een bedrijf en die heeft dat gebouwd. En die gaan dat doen. Dat is niet door een overheidsinstantie met klauwen met geld gedaan. Dat is door een bedrijf gedaan. Ja, ook wel met klauwen met geld. Maar ja, als je kijkt naar wat de Space Shuttle heeft gekost. Dat is niet helemaal vergelijkbaar natuurlijk. Maar als je kijkt wat dat soort projecten eerder heeft gekost. En wat dit heeft gekost. Valt best wel mee qua geld. En het is wel echt, ja.
En wat er gebeurt er? Wat is de bedoeling met die lancering van die twee astronauten? Dus een rondje rond de aarde en dan weer terug? Of,
nee, die gaan naar het International ISS? Space Station. Ja, de bedoeling is inderdaad omdat dat is eigenlijk de enige plek waar astronauten op dit moment echt heen kunnen om iets nuttigs te gaan doen. Dus naar het ISS toe. En NASA die heeft dus ook dat geld gegeven om te zorgen dat SpaceX, en er zijn ook twee andere bedrijven die daar ook aan werken, die zijn daar nog mee bezig. Maar die astronauten die moeten dus, die gaan eerst een paar rondjes om de aarde. En daarna koppelen ze aan het ruimtestation. En daarna moeten ze weer terugkomen op aarde. En het is eigenlijk vooral een testvlucht inderdaad. Om te kijken van, kan die capsule dat? En overleef je zo'n hele reis en zo? En
is dat een vraag? Als in, ja, het is natuurlijk altijd een risico.
Het is maar altijd een beetje de spanning.
Dat is ook als je de auto in stapt. Ja. Maar is het heel spannend of ze het overleven? Nee toch? Lijkt me niet.
Nou, of ze het overleven, ja of nee, niet. De laatste keer dat er mensen zijn overleden tijdens een lancering is in 86 geweest. Mm-hmm. Dus de kans is vrij klein. Maar het is natuurlijk wel altijd een ding. Het is een nieuwe raket of een nieuwe capsule. Dat is altijd een beetje een risico. En er zijn natuurlijk tig veiligheidsmaatregelen genomen. En die dingen zijn keer op keer gecertificeerd dat ze veilig zijn en zo. Dus ja, er wordt alles gedaan om dat zo veilig mogelijk te maken. Maar ja, het is wel allemaal nieuw. En dat maakt het wel een risico.
Ja, en moeten ze ook iets doen tijdens de vlucht? Moeten ze iets besturen of knoppen indrukken?
Het is voor nu vooral veel testen inderdaad. En je gaat ook wel kijken of bepaalde systemen werken. Maar dit zijn wel echt twee professionele piloten. En het idee is dat straks in die Crew Dragon, daar kunnen uit mijn hoofd 7 bemanningsleden of zo. En je hebt dadelijk twee piloten nodig. En de rest, die kun je eigenlijk gewoon vullen met wetenschappers of mensen die niet getraind zijn als astronaut. Die hebben in principe een minimale training nodig en kunnen dan naar het ISS.
Zelfs Thijs Hofmans.
Ik hoop het nog steeds, maar ja, mag niet. Ze hebben me nog niet gevraagd, misschien in de toekomst.
Maar worden daar een soort van eisen aan gesteld? Zijn er dingen waar je aan moet voldoen? Moet je heel erg fit zijn en gesport hebben en weet ik veel wat? Dat je
fitter moet zijn dan of? Maar in principe dat is hetzelfde als het Space Shuttle programma. De astronauten die als wetenschappers meegingen, die moesten een veel minder strenge training volgen dan de commandant en de piloot. Dus dat is in principe redelijk goed te doen. Maar ja, je moet inderdaad wel fit zijn en ja, dat zit er wel aan, ja.
Ik ga nog wel mijn joggingbroek aantrekken, denk ik.
Ja, inderdaad. Maar het gaat nog wel even duren voordat die eerste vluchten er zijn. Eerst maar eens even deze afwachten, kijken of dat werkt. Maar het is in ieder geval heel spannend, dus ik hoop dat het allemaal goed is gegaan als je dit, tegen de tijd dat je dit luistert.
Een belangrijk moment dus.
Ja, echt historisch.
En waar ik het over wilde hebben is iets totaal anders. Maar maandag was de uitspraak, een rechtelijke uitspraak waar ik toch al een tijdje naar uit had gezien. Namelijk de stichting Stop 5GNL tegen de staat.
En waarom had je daar tegenop gezien?
Niet tegenop gezien, naar uitgekeken. Ja. Omdat dat, want er zijn, heb ik gemerkt, toch best wat mensen die zich zorgen maken over 5G. Die ergens nog in hun achterhoofd hebben, als er zoveel mensen roepen dat er vuur is, zal er ergens rook zijn, of omgekeerd. Misschien is er wel iets aan de hand. En ik was benieuwd of een rechter, hoe die dat zou wegen, hoe die dat zou beoordelen. En dat was een heel duidelijk oordeel in elk geval. Want de rechter oordeelde dat Stop 5GNL totaal niet terecht twijfelt aan de onderzoeksresultaten die de staat aanhaalt. En dat er dus geen enkele belemmering is om 5G te gaan aanbieden in Nederland. En de veiling, de frequentieveiling die voor eind juni moet plaatsvinden, dus dat is nog iets meer dan een maand, die kan gewoon doorgaan.
Maar het ging iets verder dan dat, toch? Want als ik goed... Ik heb namelijk ook even gevolgd. En wat ik wel mooi vond, is dat de rechter erop wees dat van de... Hoe heet die stichting Stop 5G, geloof ik, heette die? Ja. Die refereerde aan meerdere onderzoeken die uiteindelijk allemaal terug te leiden waren naar dezelfde paper, die uiteindelijk niet aangemerkt werd als een empirisch onderzoek, waardoor eigenlijk al hun hele redenvoering in één klap van tafel werd geveegd. Als ik het goed samenvat.
Dat is wel onderdeel ervan, inderdaad. De wetenschap die zij aanhaalde was niet peer-reviewed wetenschap door experts in dat veld. Maar de wetenschappers die zij aanhaalde hadden veel een expertise op een heel ander vlak. En dus helemaal niet op het gebied van elektromagnetische straling of radiogolven.
Ik dacht dat het een hele probleem was dat er juist nooit wetenschappelijk onderzoek naar was gedaan. En dat ze daardoor zeiden van doe eerst nou eens onderzoek en ga dan uitrollen of zoiets.
Dat was inderdaad hun vraag. Maar de rechter heeft, en ik denk terecht gezegd, er is genoeg onderzoek gedaan naar elektromagnetische straling in de frequentiebanden zoals we die gebruiken voor mobiele netwerken. En 5G is niet wezenlijk anders. Het is gewoon dezelfde soort techniek, alleen dan met een iets efficiënter protocol. Dus daar hoef je niet opnieuw helemaal alle onderzoek opnieuw te doen en af te wachten. Dat is gewoon hetzelfde. Het is gewoon dezelfde niet-ioniserende straling. Dus de onderzoek dat is gedaan, dat kun je gewoon meenemen en meewegen. En als je dat allemaal bij elkaar veegt en bij elkaar optelt, ja, dan kon de rechter niet anders dan tot de conclusie komen dat er geen reden is om aan te nemen dat er ook maar enigszins schade ontstaat. Mits je natuurlijk met die straling onder de normen blijft, zoals die zijn vastgesteld. En ja, dat moet de staat dus inderdaad ook goed in de gaten houden. En dat gebeurt ook.
Maar ga maar, Thijs.
Ja, ik wil zeggen van, je behandelt het nu best wel alsof die mensen serieuze zorgen hebben die serieus moeten worden behandeld. In mijn hoofd zijn het nog steeds best wel gewoon gekkies die gewoon een complottheorie hebben gehoord en dat ze de klok hebben horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt. En dat ze daarom zeggen van stop het maar of zo.
Er zijn meerdere posities. Dus je hebt mensen die steken de zendmast in de fik. En dat zijn echt de gekkies, ja. de extreme mensen.
Ja.
En daar in de sleep daarvan zijn een hoop mensen die afgelopen maanden toch zijn gaan denken, ja, we kunnen toch maar beter even onderzoek afwachten, want dan weten we het zeker. Waarom zouden we een risico nemen? En dat klinkt ook zo aan de oppervlakte als een heel redelijk punt. Zo van, we willen toch wel dat het allemaal veilig gaat. En dat is het enige waar we ons een beetje zorgen over maken. Dus ik zou die niet direct wegzetten als gekkies. Dat zijn gewoon mensen die zich denk ik niet bijzonder goed hebben ingelezen. Die niet echt een idee hebben waar het precies over gaat of hoe het in elkaar zit. Maar zich desondanks wel zorgen maakten. Ja, zorgen maken is een heel menselijk iets. Ik zou niet direct die mensen afschrijven. Alleen die zorgen zijn dus, en dat zegt de rechter nu ook, totaal onterecht.
Ja, maar die zorgen die komen wel vanaf een klein groepje heel hard schreeuwende mensen die totaal niet serieus te nemen zijn.
Ja, en waarom dan toch een groot aantal mensen zijn die dat serieus nemen, dat is iets van massapsychologie, heb ik ook geen verstand van. Ik heb het idee dat het iets te maken heeft met als mensen maar hard genoeg schreeuwen dat er iets is, dan op een gegeven moment gaan mensen wel denken dat er iets is.
Ja, maar onderschat ik niet hoe, hoe zeg je dat? Hoe makkelijk een menselijk brein zich soms laat leiden. Hè? Ik bedoel, echt 10, 15 jaar geleden heb ik ooit een keer op YouTube die Zeitgeist documentaire gekeken. Die zegt je waarschijnlijk wel iets. Ging eens in op allerlei verschillende dingen. 9-11, het federale banksysteem. En als je dat kijkt, en ik geloof ook religie. En als je dat kijkt, dan kun je niet anders dan op dat moment vragen stellen over al die onderwerpen. Want je hebt me gekeken en je denkt van wow, mind is blown, weet je wel. Nee, maar letterlijk, omdat je gewoon op een rijtje alle feiten tussen aanhalingstekens heb gezien. Je hebt een heel gekleurd verhaal gezien vanuit één kant die met een heel duidelijk doel jou willen overtuigen van hun standpunt. En op het moment dat je dat hebt gekeken, en dit was dan een half uurtje per onderwerp of iets dergelijks, en toen had ik al zoiets van wow. Ja, als je je dan gaat verdiepen in 5G met de vraag, zou het gevaarlijk kunnen zijn? En je komt op, wat ik zeg, want die onderzoeken tussen aanhalingstekens, die papers en zo, die waren er wel degelijk. Oké, ze waren niet peer-reviewed, maar je kunt ze wel lezen. Dus dan is het heel, denk ik, heel menselijk om op dat moment gewoon toch bij jezelf na te denken van ja, zou het niet waar kunnen zijn, zeg maar. En dan heb je daar tegenover allerlei experts die zeggen nee, het is niet waar. En, maar goed, ja, het daaraan punt twijfelen is menselijk. Dat zijn niet per se gekkies, inderdaad.
Nee, het punt is ook dat als wetenschappers onderzoek doen en ze trekken conclusies, dan is het altijd, het is aannemelijk dat het niet schadelijk is, maar verder onderzoek is nodig. Of op basis van deze studie kunnen we dit zeggen, maar deze vraag staat nog open.
Maar dat is hetzelfde als,
dus
als
het taalgebruik is daar al belangrijk, ja.
Ja, maar dat is hetzelfde als een dokter tegen jou zegt, als je bijvoorbeeld, weet ik veel, misschien ben je wel genezen of misschien had je kanker en is het uit je lichaam. Maar er is geen dokter ter wereld die tegen jou gaat zeggen, het komt niet terug. Zelfs al is de kans 99,9% dat het nooit terugkomt, want hè, dat is niet zo zijn zij niet onderlegd. Zo werkt de medische wereld niet. Zo werkt de wetenschappelijke wereld ook niet. De kans dat het er is altijd een kans dat er iets gevaarlijks aan zou kunnen zijn wat wij als mensen gewoon nog niet ontdekt hebben. De wetenschap gaat niet uit van hè, het zijn geen sits, ze dealen niet in absolutes, om het zo maar even te zeggen. Dus
een mooi cirkeltje terug naar Star Wars.
En bewijzen dat iets niet schadelijk is, is natuurlijk ook gewoon en wetenschappelijk dat, ja. Zo goed als onmogelijk.
Het is inderdaad heel makkelijk om dat tegen concrete feiten of in ieder geval serieuze dingen af te zetten. Ja. Ja. Ik denk dat een van de eerste online game ervaringen die ik had toen ik, weet ik veel, 13 of 14 was, was dat ik in Serious Sam, de allereerste Serious Sam game, online zat te gamen. En dat ik toen een heel gesprek kreeg met een 9-11 truther. En die ging allemaal feiten vertellen over wat er gebeurd was met de Twin Towers. En ik geloofde dat meteen. Hij had zoveel bewijs. Ja. Linkjes sturen en zo. Ik nam het meteen aan.
Ja, ja. En nog steeds ergens. Ik heb ervoor gekozen om dat hele ding niet te geloven. Maar nog steeds zit ergens in de achterhoofd van, ja, maar die ploffies aan de zijkant leek toch echt wel op een gecontroleerde demolition, weet je wel? die soundbite, die blijft gewoon bij mij hangen. Dat zit gewoon ergens opgeslagen. Ja, dat gaat gewoon niet weg.
Ja.
Maar mocht je nu trouwens afvragen van, zijn nu dan de mensen achter de mensen die 5G willen stoppen, zijn die nu dan, nu ze in het ongelijk zijn gesteld, gestopt met hun acties? Nee, zeker niet. Ik heb gelezen dat onze rechterlijke macht niet te vertrouwen is.
Ja, dat is de enige logische conclusie als je het wereldbeeld volgt. Ja.
Dat escaleerde snel.
En dan nog een klein, want Wouter is er toch niet. Dus dat kan ik er gewoon insneaken, een tweede highlightje. Maar ik vind het gewoon eventjes leuk om te bespreken. En jij weet wel waar dit over gaat, Jur. Want sinds enige tijd spelen wij allebei op Slack een digitale versie van het spel Weerwolven van Wakkerdam. Ja. Is voortgekomen uit jouw andere podcast met Nerds om tafel. En ik speel nu ook al enige tijd mee. En bij het volgende potje, wat volgende week begint, heb ik de ongelofelijke eer om de verteller te zijn. Voor wie het spel niet kent, het is dus, je speelt met 20, 25 of 30 mensen. En je hebt allemaal een rol, een burger of een wolf. Als burgers moet je de wolven ontmaskeren. En in het echt doe je dat door te praten. En op Slack doe je het eigenlijk ook door te praten. Alleen omdat het digitaal is, heb je veel meer elementen eraan eigenlijk. Want ik dacht, ik ken het fysieke spel wel. Dus ik kan het digitaal ook prima spelen.
Ja.
Maar dat bleek toch iets genuanceerder te liggen. Want er zitten heel veel leuke elementen aan. Zoals dat je heel veel één op één kan communiceren of kleine groepjes kan maken van spelers. Dat is iets waar ik al mee bezig was. En toen brak deze coronacrisis uit, kwamen we thuis te zitten. En toen ben ik daar echt, Jur, ontzettend verslaafd aan geraakt.
Ja, nou, iedereen heeft... ik had het tweede spel dat we daar speelden, was het eerste waar ik aan meedeed. En iedereen heeft zeker de eerste keer, die meedoet wel echt een soort van, je raakt er compleet door overweldigd. Complete werkweken verdwijnen onder je voeten als je niet oplet. Het is echt, er waren ook mensen die daar in die Slack zitten die dan ook zeiden van, ja, ik had vandaag 10 klanten moeten bellen en ik hoop dat het morgen lukt. Zeg maar.
Jeetje.
Ja, nee, maar het gaat best wel ver. Je moet daar al een beetje door. Maar tof dat je de vertellerrol op je gaat nemen. Ik ga waarschijnlijk meedoen. Dus dat wordt dan ook gezellig.
Oh, leuk. En we gaan, want als je de verteller bent, dan mag je de setting kiezen. Dan mag je kiezen waar het spel zich afspeelt. En ik heb gekozen voor de berg Olympus uit de Griekse mythologie. Dus we gaan naar het oude Griekenland toe. Wordt hartstikke leuk.
Ik ben er ook eentje aan het voorbereiden. Want waarschijnlijk ga ik het potje hierna of daarna de verteller zijn. En ik zeg nog niet wat het is. Maar mensen die weten wat ik bedoel, die hebben genoeg aan action stations.
Okay. Is dit een nieuwe Dungeons & Dragons? Want daar ben ik net mee begonnen. En dan zit ik natuurlijk ook dat ik alles met jaren vertraging doe.
Nou, vertel je, is het te vergelijken?
Nee. Dungeons & Dragons is sowieso voor een kleine groepje. Je hebt wel ook een verteller die een verhaal vertelt. Maar dat is veel meer, het komt vanuit de verteller en dan doen de spelers iets en de verteller vertelt dan weer wat er gebeurt. Terwijl bij Werewolf is de verteller veel meer een soort van ja, overzienend orgaan, maar uiteindelijk maken de spelers het verhaal wel zelf. Je hebt bijvoorbeeld de ziener, ja, of die een wolf ziet of geen wolf ziet, maakt natuurlijk veel uit voor het verloop van het spel. Dus in die zin is het niet vergelijkbaar. Ja, het is ook wel gewoon een sociaal game, een sociaal spel dat je met vrienden kunt spelen. Ja. Ja, en goed wat Arna terecht zegt. Nu in de coronacrisis de online versie van. Ik weet trouwens dat het ook op Telegram wordt gespeeld door mensen. En dan gaat het sneller. Dan ben je gewoon in een paar uur klaar met zo'n potje. Mm-hmm. Wij zijn echt wel gewoon. Hè, bij ons is het elke dag een dag en elke nacht een nacht. Dus je bent uiteindelijk zo'n week of twee ben je wel bezig met zo'n spel. Ja. Tenzij je snel doodgaat. maar het is echt leuk om nu in de coronacrisis dat soort dingetjes even te spelen.
Ja, mooi dat er is als een soort vervanging van fysieke spelletjes. Thijs, ik ga nu toch jou echt aankijken, want het is nu 2 jaar geleden dat de AVG van kracht werd. En je had er deze week een mooi artikel over, inclusief een interview met Aleid Wolfsen, de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland, belast met de handhaving van die wet. Wat was je indruk? Hoe denkt hij over het effect van die hele AVG?
Hij vindt het natuurlijk fantastisch gaan en helemaal goed. Dat is misschien niet helemaal de meest representatieve bron, inderdaad. Ik vond het wel opvallend dat hij eigenlijk meteen zei van... want dat was eigenlijk de eerste vraag die ik stelde. Ik zei, nou, heel breed gezien, hoe gaat het met die AVG? Ja, was goed en dat ging allemaal prima. Alleen zei hij meteen, onze onderbezetting is een probleem. En dat is ook een beetje een ding wat ze al jaren roepen, maar dat ze nu ook echt gewoon uitdragen als hun standpunt. Van, ja jongens, roepen in de woestijn, maar ze zijn echt onderbezet. Het probleem is namelijk dat die AVG is inderdaad 2 jaar oud. En het eerste jaar was, dat zag je ook heel goed in hoe de AP dat aanpakte. Dat was heel erg gericht op voorlichten en bedrijven een beetje vertellen van hoe moet het nou eigenlijk. Er zijn nog steeds heel veel mensen die vinden dat dat eigenlijk al niet had gemoeten. Want die AVG zelf die bestaat al 2 jaar langer. Die bestond al in 2016.
Ja.
En sindsdien, dat was een beetje het idee van dan hebben bedrijven 2 jaar de tijd om zich daarop voor te bereiden. En toen kwam 2018 en toen kwamen de week voordat die wet inging, dat weet je nog, kwamen er tienduizenden mails in je mailbox met hey, we veranderen ons privacybeleid.
Ja.
Vanaf dat moment gingen ze pas eigenlijk echt bedenken van, oh shit, wat moeten we hiermee? Dat is nu 1 jaar later en inmiddels kun je wel stellen dat de meeste bedrijven in ieder geval wel weten dat die AVG er is en dat ze serieus over privacy moeten nadenken als ze daar iets mee doen. Dus dan wordt het tijd voor de toezichthouder om ook daadwerkelijk toezicht te gaan houden. Niet alleen bij te sturen, maar ook echt boetes uit te gaan delen. En te zeggen tegen bedrijven van dit mag niet en stop hiermee. En dat hebben ze dan geprobeerd. Ze hebben een paar boetes uitgedeeld. Mm-hmm. Maar die zijn vrij selectief. Dat zijn een paar hele grote boetes. Het zijn er 3 waarvan we het weten. En een paar waarvan Wolfsen zegt van daar loopt nog een rechtszaak over tegen hoger beroep en dat soort dingen. En dat betekent eigenlijk dat ja, die boetes die er zijn, die zijn weliswaar hoog, maar het zijn er veel te weinig eigenlijk om daadwerkelijk een afschrikwekkend effect te hebben. En dat komt gewoon omdat ze daar best wel onderbezet zijn en niet zoveel mankracht hebben daar om dat te onderzoeken.
Is dat echt de reden? Want ik heb geen idee hoeveel tijd het kost om zo'n boete op te leggen.
Best wel lang.
Maar je zei er zijn er maar 3 grote en ze hebben 2 jaar de tijd gehad om dat te doen.
Ja.
Dat is wel weinig.
Ze hebben ook het probleem dat eigenlijk iedere klacht die ze binnenkrijgen, dus als jij belt met ze en je zegt van ik sta op een mailinglijst van een of ander bedrijf, die wil me er niet afhalen, dat is een klacht. Die moeten zij behandelen. Mm-hmm. Dat betekent dat ze daar, ja, ze moeten daar iets mee. Daar gaan ze geen heel onderzoek naar doen, maar ze moeten wel een telefoontje naar dat bedrijf plegen of een brief sturen of noem het maar op. En dan moet dat bedrijf daar iets mee doen. En als ze daar vervolgens niks mee doen, dan kunnen ze een onderzoek gaan starten. Maar ja, een onderzoek duurt dus, dat duurt heel lang. Je ziet dat ook in de boetes die nu zijn uitgedeeld. Die onderzoeken, die hebben vaak wel 1 jaar geduurd of zo, voordat dat helemaal rond was. Of in ieder geval maanden. Dat is niet een kwestie van een paar dagen dat even uitzoeken. Dus ze hebben heel veel klachten van burgers en die moeten ze allemaal nagaan. En daar zijn ze gewoon veel te onderbezet voor. Dus wat ze eigenlijk doen, is ze hebben gezegd van, we hebben een paar focusgebieden, noemen ze dat. Dat zijn dingen die we echt belangrijk vinden en daar gaan we naar kijken. Eentje daarvan was datahandel, dat willen ze graag tegengaan. En toen hebben ze een enorme boete gegeven aan de Koninklijke Nederlandse, de Lawn Tennis Bond. Ik weet niet waarom dat een Warm-Tennisbond heet, maar de Tennisbond dat van weet Nederland.
Ik ook niet.
Ja. Die hadden gegevens van mensen gepakt en die hadden ze doorverkocht aan een sponsor en die konden daar vervolgens marketing mee gaan doen. Ja, dat is datahandel. Dat is een heel symbolisch iets om daar tegenop te treden, dus dat hebben ze gedaan. Een andere was gezondheid, dat hebben ze ook iets mee gedaan bij een ziekenhuis. Die hadden in patiëntdossiers gekeken en dat was niet de bedoeling. En een andere was weer biometrie, dat vinden ze ook heel belangrijk. En er was een bedrijf ergens dat had vingerafdrukken van medewerkers gescand om in te klokken. Ja, dat mocht ook niet, dus dat zijn dan flinke boetes daarvoor.
Maar, oh wauw, dat ja. Is inderdaad wel heel selectief zo. Dan is het, we richten ons daarop en daar delen we een boete uit.
Ja, een beetje wel, ja. Dus je kunt je ook afvragen van, er wordt heel vaak tijdens de AVG het voorbeeld gebruikt van de slager om de hoek. En die noemde Wolf ze zelf ook al. En zeggen ze eigenlijk van, ja, die hebben een heel mooi beroep. En ineens moeten ze nu, want ze hebben een klantenbestand, hè, dan sturen ze één keer in de week een foldertje naartoe of zo. Ja, ineens moeten ze gaan nadenken over privacy en dat deden ze nooit. Nou ja, het idee was van die AVG, van wij gaan dat regelen. Dus dat ook die slager om de hoek gaat nadenken over dat hij zo'n klantenbestand heeft, dat hij dat goed beveiligt en dat hij denkt van hoe lang bewaar ik die gegevens. Nou, prima.
Ja, wat eventjes terug. Voor de mensen die het niet helemaal scherp meer hebben, de AVG. Wat is dat in 10 seconden, wou ik vragen, maar dat is een beetje kort. Maar
wat, de Europese privacywet.
Wat veranderde dat aan de wetgeving?
Dat is een wet en die geldt voor ieder land in de Europese Unie. Dat was wel uniek, dus het geldt overal. En het gaat ervoor dat ieder bedrijf dat actief is in de Europese Unie, of iedere burger van de Europese Unie, die heeft recht op privacy. En dat betekent dat bedrijven beter moeten nadenken en moeten kunnen verantwoorden wat zij met gegevens doen van klanten. Dus waarom verzamel je die in de eerste plaats? Hoe beveilig je ze? En hoe ga je ermee om als iemand bijvoorbeeld zegt van, ik wil dat je die gegevens verwijdert? Dat is wat die wet in een notendop is.
Ja, en wat gebeurt als iemand zegt, ik wil alle gegevens die jij van mij hebt inzien?
Ja, precies. Inzage is er ook, ja. Inzage en recht op verwijderen en recht op dataportabiliteit was er ook. Dus dat je het over kan zetten naar een andere dienst en zo. Maar ja, dat je meer transparantie en duidelijkheid over wat er met data gebeurt en waarom dat verzameld wordt.
Hey Jur, heb je al in de praktijk veel te maken gekregen met de gevolgen van die AVG?
Ja, in die zin dat er Amerikaanse websites zijn die niet meer te bezoeken zijn vanuit Europa.
Ja, inderdaad.
Omdat ze dus niet compliant zijn met de regels en dan maar hebben gekozen voor de optie, we staan geen Europese bezoekers toe, want we kunnen niet.
Onze Europese bezoekers zijn heel belangrijk, zeggen ze dan. En dat hebben 2 jaar lang niet in die site gewerkt, zo belangrijk
ja,
zijn ze.
Nou ja, dat heb ik er wel van meegekregen, ja. Maar voor de rest in... Zeker toen het geïntroduceerd werd en toen we er vaak over praten, toen bekeek ik wel meer dingen in mijn omgeving door een AVG-bril, om het zo maar even te zeggen. En ja, goed, ik weet nog wel dat we het in de podcast was, maar ook al gehad hebben over de sportschool waar ik toen zat, waarbij ik naar binnen moest met een geregistreerde vingerafdruk, kluisje openmaken. Ja, dat zijn wel dingen waar je dan bij stilgestaan van ja. Maar ja, aan de andere kant, als ik daar gewoon toestemming voor geef op het moment dat ik me inschrijf, dan ja, is daar natuurlijk ook verder niet zoveel aan de hand. Ervan uitgaan dat die database goed beveiligd wordt en dergelijke. Maar verder heb ik in mijn dagelijks leven niet per se mee te maken, nee.
En jij, Thijs?
Ja, probeer het een beetje te bedenken. Ik denk dat het in heel veel gevallen is dat je hoort van bedrijven van... Even als voorbeeld mijn kapper, die vroeg altijd van... wat is je e-mailadres? Want dan sturen we daar de bon naartoe. En toen zei ik altijd, dat wil ik niet geven. Of mijn woonadres of zo. Dat moest dan in de computer staan.
Waarom wil je kapper je e-mailadres niet geven?
Ja, goeie vraag. Omdat ze allemaal nog Windows XP gebruiken op die PC's.
Ja, okay. Dus ja,
maar dan zei ik altijd van, nee, dat wil ik liever niet. En dat was elke keer, elke 2 maanden als ik daar naartoe ging, dan was het weer hetzelfde liedje. Zo van, ja, maar dat moeten we eigenlijk hebben om... En dan zei ik weer van, dat wil ik niet. En dat is niet... Dat was altijd gedoe. Maar eigenlijk sinds die AVG van kracht is dat niet meer zo'n probleem. Dan zei ik van, ja, dat wil ik liever niet geven. En ik heb het idee dat ze dat dan makkelijker accepteren. Ik denk dat dat wel een goed voorbeeld is van, dat heel tekenend is voor hoe die AVG loopt bij kleine bedrijven. Dat het niet meer zo vanzelfsprekend is om dat je in de winkel iets koopt en dat je klantenkaart registreert en dat je daarvoor al je hele doopzeel moet laten lichten. Dat is niet meer vanzelfsprekend.
Ja, ik merk dat ook wel, want ik hoorde van een vriend die leraar is op een middelbare school. Die maken elk jaar een klassenfoto. En tot 2018 was dat gewoon een klassenfoto. En ineens, toen die wet was ingegaan, zei een kwart van de ouders, ja, maar ho eens even, jullie mogen niet zomaar de foto maken van mijn kind. Ik wil niet dat die op de klassenfoto staat en dat die klassenfoto volgens bij andere mensen terechtkomt. Ja. Dus die hebben daar wel, dat is niet een letterlijk gevolg van die wet, maar het is wel een gevolg van die bewustwording.
Ja.
Ja, dus ja. Toen merkte ik ook van, hey, ook mensen van wie je normaal niet verwacht dat ze met Europese wetgeving bezig zijn, die hebben wel iets door van, oké, er is iets... die zijn zich bewuster van waar foto's en waar data heen gaat. En ik denk wel dat dat een groot goed is eigenlijk. Dat was niet zo. Iedereen was eigenlijk best wel een beetje slordig met foto's en met data. En ja. Zette alles maar bij Facebook neer en zo.
Ja, precies. En ik denk dat het inderdaad de grootste winst is, ja.
Ja. Heb je daar ook veel, dat er echt iets veranderd is? Want je spreekt natuurlijk veel met mensen die bijvoorbeeld organisaties als Bits of Freedom en Privacy First, die daar veel mee bezig zijn. Hebben zij ook zoiets gemerkt, zeg maar, in hun
Ja, die
hun
zien, die zien daar ook wel verschil in. Vooral, maar het is natuurlijk een heel, heel, heel abstract concept om bewustzijn te vangen. Er zijn wel wat onderzoeken die zeggen dan van, de meeste Nederlanders die weten dat die AVG er is, maar ja, de exacte wet, dat weten ze natuurlijk ook weer niet. Dus het is de vraag van hoeveel je daarvan weet. Maar in principe zien de meeste, ook juristen wel, van ja, er is wel echt meer bewustzijn. En soms een beetje te veel. Er is ook, privacy wordt heel vaak als obstakel genoemd voor mm-hmm. sommige dingen.
Ja.
Dat was met die klassenfoto's bijvoorbeeld een ding. Of nu met die coronacrisis wordt er al meteen geroepen van ja, maar privacy, dat... Ja, daardoor mogen we niks. Dat is niet helemaal waar. Het is best wel ingewikkeld. Maar je ziet dat het minder zoeken is naar die balans. Het is minder zoeken naar wat mogen we wel en wat mogen we niet. Dat zie je over het algemeen wel. Dat zien de meeste experts ook wel.
Dus zou je, als je het zo over ziet, Thijs, zeggen dat we beter af zijn met de AVG?
Ik denk het wel. Ik denk dat het is een heel log systeem en je moet het over heel Europa uitrollen. Het is ook de eerste echt grote, puur Europese wet die op zo'n schaal... van alles regelt. En dat is best wel heftig. Dus, maar je ziet ook wel dat zorgt dat het allemaal een hele lange aanloop heeft. Het is echt een dieselmotor die even op gang moet komen. En dan is 2 jaar natuurlijk niet zo super lang, denk ik, in the grand scheme of things.
Mm-hmm.
Van de andere kant kun je ook zeggen van ja, kom op, ja, je wil wel een beetje verschil zien. Zeker omdat het veel met technische bedrijven te maken heeft. Die ontwikkelen we heel snel. Maar ik denk dat over het algemeen dat het wel een goede ontwikkeling is, ja.
Hey, ik wilde hier nog een aantal dingen voorleggen. Namelijk, je noemde net al met de uitbraak van het coronavirus en de bijbehorende lockdown, zijn er wat nieuwe vragen ontstaan.
Ja.
En ik hoop dat je antwoord hebt. Zullen we het proberen? Het
is moeilijk, ja. Maar ik wil even erbij zeggen, I am not a lawyer. Dus ik kan proberen.
Staat genoteerd.
Ja.
Mag iedere kapper en ieder café je vragen naar je gezondheid en dat ergens opslaan?
Vragen ja, opslaan is waarschijnlijk nee.
Okay. Want
vragen, dat moet ook. En mm-hmm. Het opslaan, nee, dat lijkt me dan onnodig. Je moet van de overheid die heeft gezegd van je moet van tevoren een check doen met is iemand ziek of niet.
Ja.
Volgens mag je dat niet loggen bij iemands klantgegevens of zo.
Oké, okay. Ja. De reden dat ik dat vraag is namelijk, zouden zij mogen samenwerken aan een systeem waarbij niet ieder café telkens hoeft te vragen of jij klachtenvrij bent, maar dat je een soort app op je telefoon hebt dat op het moment dat je al zo'n gesprek hebt gevoerd, dat die een groen scherm weergeeft en je gewoon naar binnen mag.
Ja, dat betekent dus dat je het moet gaan opslaan en dat is eigenlijk, nee, dat lijkt me niet dat dat inderdaad zo mag. Je moet het ook zien, onder die AVG zijn medische gegevens, die hebben een extra bescherming.
Ja.
Dat zijn bijzondere persoonsgegevens, noemen ze dat. En dat betekent dat je er nog strenger in moet zijn in hoe je ze verzamelt en waarom.
Ja, want er was natuurlijk ook sprake van een soort, dat is niet in Nederland hoor, maar diverse landen dachten aan een soort immuniteitspaspoort. Dus als je het hebt gehad, dat je dan meer mag. Maar dat is ook een medisch gegeven toch? Dat is ook dubieus.
Je zou kunnen zeggen van er is wetgeving, of dat is een zaak van de volksgezondheid en dan weegt dat dan weer zwaarder misschien. Dus dan zou het wel kunnen. Maar over het algemeen, ja, ik denk niet dat het zomaar kan. Die AP die is er ook best wel strenger geweest dat ja, niet zomaar kan in ieder geval.
Maar dan moet je natuurlijk wel jezelf realiseren dat heel veel mensen die het gehad hebben en die dat ze getest zouden kunnen krijgen en dan zo'n paspoort krijgen waarmee ze aan alle maatregelen zouden kunnen ontkomen, dat super graag gaan willen. Dus,
misschien wel, ja.
Ja, op het moment dat... Ik bedoel, geef mij dat ding en ik teken. En ja, op het moment dat ik toestemming geef, kan natuurlijk alles.
De vraag is een beetje wat toestemming is in dat geval. Kijk, als ik naar de bioscoop wil, maar ik mag alleen naar binnen als ik zo'n paspoort heb, dan kun je je afvragen of dat echt toestemming is. Dan is het meer van, ja, ik ben er soort van toe gedwongen om zoiets te nemen.
Omdat je, omdat je voor de bioscoop zo'n paspoort nodig hebt. Ja. Ja, er zit wat in.
Ja, aan de andere kant is dat natuurlijk, denk ik... Ja, ik weet niet hoe dat dan met zeg maar discriminatieregels zou zitten. Maar voor mijn gevoel zou, als je zo'n paspoort, zo'n medisch paspoort zou kunnen hebben in een app die dan uit te lezen is door een derde partij op verzoek, dan zou zo'n bioscoop natuurlijk vrij logisch kunnen zeggen van nee, wij laten alleen mensen toe die zich op die manier laten testen en dat kunnen laten zien op een telefoon. Doe je dat niet, dan ben je niet welkom. En dan zul je moeten wachten tot de maatregelen er niet meer zijn.
Ja,
ja.
Dat is op zich, ik denk dat dat te verdedigen is.
Misschien wel. Ik denk dan gewoon dat er in die hele coronatijd best wel wat van dit soort zaken naar boven komen. Waarbij we dat soort fundamentele vraagstukken wel echt moeten gaan stellen straks, ja.
Nou, en de vraag is daarnaast...
Wat is
sorry, de vraag... Ja. Ja, de vraag daarnaast is ook dat... stel je het nu... Ja, hoeveel van dit soort dingen blijven, zeg maar... worden op een gegeven moment blijvend, zeg maar. Je gaat toch met een soort van registratiesysteem werken dan?
Ja.
Maar goed, dat is een toekomst waar we misschien nu nog niet naar hoeven kijken.
Krijg je dan ook een jaarlijks grieppaspoort? Dat je het nieuwe griepvirus hebt gehad en dat je daardoor ook weer overal heen mag?
Of nog veel verder. Ik bedoel, we weten ook dat heel veel ziektes beginnen bij slechte tandenhygiëne. Moet je gaan bijhouden of je wel naar de tandarts bent geweest. En dan krijg je handen nadelen te merken op het moment dat je niet jaarlijks gaat, bijvoorbeeld.
Dit gaat inderdaad wel de enge kant.
Het begint al eng te worden.
Ja. mogen werkgevers de temperatuur opmeten van werknemers, Thijs?
Volgens mij niet zomaar. Ik weet dat ze hier laatst iets over hebben gezegd. Ik weet even uit mijn hoofd niet meer wat ze nou exact zeiden. Dat is wel moeilijk inderdaad. Volgens mij mag dat niet zomaar.
En dan nog een andere die een beetje een soort zijgevolg is, maar wat wel een spannende vraag is misschien. Mogen werkgevers met digitale tools in de gaten houden hoe lang je thuis aan het werk bent en wat je dan precies doet?
Ja, ik denk dat erop neerkomt dat het niet heel proportioneel is, denk ik. Dat lijkt me nogal ver gezocht om dat op die manier te doen, maar dat hangt denk ik ook van de invulling af. Van, kijk, als dat ding, als jij een soort inkloksysteem hebt met ik ben die dag of ik ben dat uur begonnen en daarna stop ik ermee, prima. En als je logt hoe vaak jij bij ons in het CMS zit bijvoorbeeld, dat kan ik me nog voorstellen dat oké is. Als jij gaat kijken welke sites ik allemaal bekijk terwijl ik thuis zit, dan wordt het weer een heel ander verhaal natuurlijk. Of als je mee gaat kijken met die webcam. Ja. In ieder geval niet.
Ja. Nou, dat doen we nu toch, Thijs.
Ja, want, toch een beetje. Ja,
we kijken nu toch een beetje.
We hadden een shirt aan moeten trekken voor jullie.
Hey, en nu toch bij corona zijn aanbeland. Er zijn nog een paar dingen gebeurd die te maken hebben met de uitbraak. We hebben al een paar keer gehoord over telecomdata en de mogelijkheid om die te gebruiken bij de bestrijding van de pandemie. Hoe werkt dat, Thijs?
Ja, dat idee begon een beetje tijdens in een heel vroeg stadium nog. Dat was voordat die apps werden aangekondigd. En toen zei eigenlijk één eurocommissaris, die zei van, ik ben in gesprek met telecomproviders om dat te doen. En dat was toen nog om, niet om individueel contactonderzoek te doen, wat ze nu dus willen met die apps, maar om een beetje in hele grote schaal te kunnen bijhouden hoe mensenstromen zich bewegen. Dus als jij weet van, het is zaterdagmiddag 12 uur en er gaan nog steeds veel mensen naar het strand, Dan kun jij dat als politicus kun jij dat doorgeven aan de burgemeester van Scheveningen en zeggen, kondig maar een lokaal strandverbod af, bijvoorbeeld.
Aha.
Daar zou die data voor gebruikt kunnen worden. Het probleem is alleen, ja, natuurlijk, dan zit je weer met privacy te kijken. Hoe anoniem is dat? En al die providers en politici die zeggen allemaal van, nee, maar het gaat alleen maar om grote datasets. Dus echt, dat kun je niet op individueel niveau volgen. Maar van de andere kant, die gegevens komen ergens vandaan. En nu heeft de autoriteit persoonsgegevens ook gezegd van, dat mag eigenlijk niet, want locatiegegevens op die manier, die zijn per definitie niet anoniem. Want als jij achter één iemand aangaat, ook al is dat een anoniem nummer, dan kun jij nog steeds, als ik van jou zie, Arnoud, van, jij rijdt de hele tijd van ons kantoor naar Amsterdam naar je huis toe en weer op en neer. Ja, weet je, ik heb dan al vrij snel door dat jij dat bent. Dus dat kan vrij snel herleiden naar jou.
Zeker omdat veel mensen thuis zitten. Dan is thuis al snel een locatie die je kan
pinpointen.
Namelijk waar je s'avonds en s'nachts waarschijnlijk bent. Ja. In ieder geval s'nachts. En overdag ook vaak.
Nu hebben we al heel lang niks meer gehoord over dat plan van die telecomdata, want die corona-apps die kwamen er tussendoor. En dat waren dus die gekke Bluetooth-apps met die appeton erbij en zo. Mm-hmm. En toen stond het eigenlijk met die telecomdata op een lager pitje, had ik het idee. En nu ineens, zei een week of zo geleden, toen zei Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, die zei eigenlijk van ja, daar zijn we nog steeds mee bezig. En daar kijken we nog steeds naar. En het probleem is een beetje van de AP, die was daar dus tegen. En die zeiden dat je kunt dat alleen doen als jij daarvoor de wet wijzigt. Je moet daar een wetswijziging voor hebben. En toen zei de jongen van dat gaan we dat doen. Dan gaan we de telecomwet wijzigen om dat mogelijk te maken.
Maar dit, omdat het per definitie niet anoniem is, moeten we nou allemaal toestemming geven onder de AVG of werkt dat niet zo?
Nee, het hele idee is dat door geen... dit valt trouwens weer onder de e-privacy verordening. En dat is een onderdeel van de telecomwet. En die zegt eigenlijk van... Die zegt eigenlijk van ja, je moet dat alleen met toestemming kunnen doen als het om niet-anonieme data gaat. Mm-hmm. En nu zegt de jongen eigenlijk van we willen die wet wijzigen zodat je geen toestemming hoeft te geven. Dat we het alsnog kunnen verzamelen, speciaal voor dit doel. Wel met de juiste waarborgen hier en daar, dat is natuurlijk altijd het probleem. Maar ja, hoe die concrete invulling eruit gaat zien, dat weten we nog niet. Hij heeft alleen gezegd van we gaan die wet aanpassen. Er is een wetsvoorstel ingediend.
Oké, en dat komt er dus van. Dus we gaan allemaal gevolgd worden binnenkort.
Met een beetje pech. Is dat de vraag of dat dan van alle providers komt, of van één provider, om een soort representatief beeld te schetsen of zo? Die invulling daarvan,
Ja. En dan, je noemde net al die gekke app die met Bluetooth werkt. Horen we ook niet veel van, maar voor eind mei zou er een testversie zijn. Ik kijk even op mijn klokje. Het is eind mei.
Ja.
Heb je een testversie al gezien?
Ja, ik niet. Jij volgt hem ook een beetje. Heb jij er iets van gezien?
Nee, volgens mij, ze zijn er nog steeds mee bezig. En ik had DM-contact met een van de mensen die bij betrokken is ook. En die zei, ja, we zijn elke dag aan het praten met Apple en Google erover. Want hij gaat gebruik maken van die API die nu in iOS 13.5 zit. En via Google Play Services ook op Android telefoons vanaf 6.0. Als die tenminste Google diensten hebben. Het komt er wel aan. En als het goed is, zou er dus een testversie zijn. Alleen, er was zo'n mooie appeton en allemaal 750 kandidaten en zo. Is daar nou uiteindelijk iets mee gebeurd, Thijs?
Ze hebben geleerd hoe het niet moest. Daar kwam veel kritiek op, maar en het idee was eigenlijk aanvankelijk van dat ze dat helemaal hadden afgeschoten, maar dat is niet helemaal zo. Er wordt nog steeds met die apps, die werken inderdaad nog steeds met die Google API. En ja, die zijn volgens mij nog steeds aan het ontwikkelen. En volgens mij komt daar nog steeds straks een aanbesteding uit van een van die apps, dat gaat het worden. Alleen degene die het eerst uitwerkt. Ze zijn ook gaan samenwerken met een andere groep met experts en die zouden dan ook gaan meekijken, maar die gaan niet zelf de app ontwikkelen uit mijn hoofd. Die gaan meer bijsturen vanuit het ministerie en dan straks dan wordt er iemand gekozen en die gaat dat dan definitief ontwikkelen volgens de richtlijnen van het ministerie.
Maar wat ik heel gek vind, ik had het idee vanaf het begin dat die app een soort van samenhing met versoepelingen van de lockdown. Zo van als we die app hebben en dat staat op genoeg telefoons, dan kunnen we genoeg besmettingen bijhouden als dat gebeurt. Dan kunnen we contactonderzoek plegen. Want voor de duidelijkheid, het is geen vervanging van contactonderzoek. Contactonderzoek is als jij besmet bent. Precies. Ja. Dan ga je iedereen bellen met wie jij je herinnert dat je contact hebt gehad. Dus de buren en de kapper waar je bent geweest en weet ik veel wat. Die krijgen dan allemaal een belletje en de vraag of ze bij willen houden of ze klachten krijgen. Maar er zijn ook mensen die je wellicht hebt ontmoet. Die je niet kent. Bijvoorbeeld, je hebt in een bus gezeten of in een trein. En daar heb je een half uur tegenover iemand gezeten die je helemaal niet kent. Maar die kun je wel mogelijk besmet hebben. En met zo'n app kun je dat wel opsporen. Dus daar zijn ze voor. Alleen, ja, kennelijk hangt het niet samen met de versoepelingen. Want die komen er toch gewoon nu vanaf 1 juni.
Nee, ja. Maar dat is natuurlijk ook omdat een app ontwikkelen, dat is iets wat je niet in een paar weken doet. Daar gaat langere tijd overheen. En die hele coronacrisis, ja, dat zie je. Dat bekijk je bijna van week tot week wat de maatregelen zijn. Dus die twee tijdlijnen die lopen gewoon niet synchroon met elkaar.
Nee, dat merkte je ook wel. De jongen zei eerst van de minister, die app willen we begin mei hebben. Hij praatte erover alsof het even makkelijk is als een eitje bakken of zo. Maar dat is natuurlijk totaal niet waar. Het is veel ingewikkelder.
Ja. Zit daar niet ook iets van een verandering in urgentie in? In die zin dat toen de app voor het eerst genoemd werd, toen liepen natuurlijk de ziekenhuisaantallen snel op. Ja. De IC's raakten helemaal vol en... Nou ja, het zou kantje boord worden of het wel goed ging. Nou, uiteindelijk ging het goed. Nou, we zitten nu natuurlijk in een... De lijn is sterk gedaald, de IC-stromen leeg. Het aantal doden daalt elke dag. Er is wel een soort van gezonde angst voor eventueel een tweede golf. Sommige mensen weten zeker dat die komt, anderen maken zich er niet druk om. Maar ik kan me wel voorstellen dat het paniekgevoel is misschien niet het goede woord. Als bestuurder word je natuurlijk geacht om niet in paniek te raken, maar kalm naar de situatie te kijken. Maar ik kan me wel voorstellen dat de huidige situatie, ja, de noodzaak en de urgentie wat minder voedt, zeg maar.
Nee, juist niet, heb ik het idee. Want toen de uitbraak op zijn hoogtepunt was, die periode waar jij aan refereerde, heb je niks aan zo'n app. Want je kan namelijk geen contactonderzoek doen. Althans, tenzij je honderdduizenden mensen bij de GGD's in dienst neemt om dat te doen. Er zijn veel te veel besmettingen. Dus dan kun je contactonderzoek ook niet aanvullen met een app. Nu is het aantal besmettingen zo ver gedaald dat het daadwerkelijk binnen bereik ligt om bij iedereen die positief wordt getest, om daar contactonderzoek bij te doen. En dan is zo'n app en de hulp die dat biedt daarbij, is natuurlijk wel nuttig. Dat was toen eigenlijk nog niet zo. Begin mei hadden we aan zo'n app helemaal niet veel gehad. Alleen ja, op het moment dat die uitkomt, moeten natuurlijk wel voldoende telefoons komen te staan. En dat is nog best wel een uitdaging, want ervaring in het buitenland leren dat je al blij mag zijn als het op pak een beetje 30-40% van de telefoons komt te staan. Ja, deel dat door elkaar en je komt tot de conclusie dat je misschien 15-20% van de besmettingen, mijn hoofdrekening is niet zo goed, klopt dat? In ieder geval een klein deel van de besmettingen, mogelijke besmettingen, maar kan opsporen op die manier. Dus ja, hoeveel nut het echt heeft, dat zullen we moeten zien op het moment dat die uitkomt.
Ja, dat is inderdaad de essentie van wat jij zegt. Van toen het werd aangekondigd, toen was dat het ding wat de verspreiding van dat virus zou gaan bijhouden en zou gaan bepalen. En inderdaad, dat was de reden dat inderdaad die lockdown afschaling, dat daaraan gekoppeld werd. Maar ja, gaandeweg is wel gebleken dat minder snel gaat en dat ze daarop hebben moeten zeggen van het wordt ondersteunend en het is gewoon een extraatje voor de bij, net zoals veel andere maatregelen. Het is gewoon één van de maatregelen.
Ja, een kleinere rol dan we dachten. Ik wil hem hier gaan afronden, maar niet voordat we vooruit hebben gekeken naar wat er nog meer op de site komt. En meestal kijken we hem niet meer dan een week vooruit, Jur. Maar deze keer wil je wel wat verder vooruit kijken, volgens mij.
Ik heb een game binnen. Een game.
Oh, gewoon een game. Dat gebeurt elke week.
Ja, mooi. Nee, we mogen het wel zeggen. De grootste, nou ja goed, later dit jaar krijg je Cyberpunk. Dat wordt nog wel een hele grote game. Mm-hmm. En die zal de strijd aangaan voor wat betreft de grootste belangrijkste games van dit jaar. Met onder meer The Last of Us 2. Die komt over, even uit mijn hoofd, 3,5 weken uit. En die hebben wij binnen. Meer mag ik er nog niet over zeggen. Ook omdat ik hem gisteravond heb gedownload en dus nog niet heb gespeeld.
Niet? Maar je zit hier gewoon heel rustig te praten terwijl je The Last of Us 2 klaar hebt staan.
Ja, helaas. Nee, er zijn nog allemaal andere leuke dingen ook aan de hand. En dat is een beetje het nadeel. Ik ben hem heel vroeg binnen en dat vind ik super tof. Dat betekent ook dat we gewoon uitgebreid kunnen spelen, de game helemaal kunnen uitspelen, rustig goede beelden kunnen maken voor de videoreview, dat soort dingen allemaal. Het betekent ook dat het nog wel zo ver weg is dat ik nu niet alles kan laten vallen en de rest van de komende 3,5 weken aan The Last of Us 2 kan beginnen. Want dus helaas moet ik ook nog andere dingen doen. Mm-hmm. Maar it's coming, zullen we maar zeggen.
Oké, nou iets om naar uit te kijken in elk geval, ergens in de komende...
Het gaat dus voor die review dus, gaat echt nog weken duren.
Weken duren. Dan wel iets wat dichterbij is, wat ik heb gemaakt. En ik ben er wel blij mee en niet blij mee. Toen Chris en ik de koppen bij elkaar staken, digitaal uiteraard, viel het ons op dat, en dat viel lezers ook al op, dat telefoons duurder waren geworden dit jaar. Gewoon de adviesprijzen van nieuwe high-end modellen, die ligt een stukje hoger. En ik dacht, laat ik dat eens in kaart gaan brengen. Dus ik heb contact opgenomen met onze business intelligence man. Die alle data uit de Pricewatch ook onder de knop heeft. En we hebben dus gekeken, zijn telefoons inderdaad duurder geworden? En een vervolgvraag was, en als de telefoons duurder worden, kopen we die dan ook? Of gaan we goedkopere modellen kopen? En waardoor komt het eigenlijk? Nou, en dat waren de vragen waar ik mee aan de slag ben gegaan. Het is een leuk artikel geworden. En één ding kan ik al weggeven. Ja, telefoons zijn duurder geworden dit jaar. Niet alleen de high-end modellen, die zijn echt fors duurder geworden, maar ook andere telefoons. Gewoon als je het gemiddelde neemt van alle telefoons die uit zijn gekomen. We hebben gekeken naar de prijs op de dag van release. En vaak is dat de adviesprijs, want ze eindigen vaak om 9,9 of 4,9. Dan zie je een duidelijke stijgende trend. En inmiddels ligt de gemiddelde telefoonprijs, dus de prijs van een gemiddelde telefoon als die uitkomt. Boven 500 euro. En dat was een paar jaar geleden echt nog totaal ondenkbaar. Dat komt er dus wel aankomende week. Hoef je niet zo lang op te wachten als The Last of Us 2. En dat kun je dus lezen op de site. Ronden we hem hier af. Dankjewel Jur.
Jo.
En dankjewel Thijs.
Graag gedaan.
En dan kun je reacties achterlaten in de reacties op de .geek of via podcast@tweakers.net. Tot volgende week.
Doei.
Doei.